Stel, je favoriete collega rijdt een heftruck over je been. Je overlijdt na een spoedkeizersnede. Er is brand in de supermarkt, maar de nooduitgang weigert te openen. De stijger op het werk begeeft het en je valt meters naar beneden. Je stapt op je fiets, rijdt richting je werk, maar je arriveert nooit omdat je onderweg wordt aangereden door een persoon die net iets te veel gedronken heeft. Dood. Ik weet het. Dit is geen hele leuke introductie. Maar stel het overkomt je, wat dan? Welkom bij Het Zal Je Maar Overkomen. Een podcast van Lef Letselschade, waarin we je meer willen vertellen over de wereld van de letselschade en we iedere aflevering een andere zaak uitlichten. Deze week in Het Zal Je Maar Overkomen, aflevering 2. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoi Anouk, daar zitten we weer.
Ja, gezellig.
Gezellig, aflevering 2. En begin gelijk even met een vraagje. Wat ik me nou afvroeg, hè? Hoe word je eigenlijk advocaat?
Door heel veel naar school te gaan. Nee, ik ben dan zelf begonnen met hbo-rechten. Vanaf de HAVO voldaan. Na mijn hbo-rechten ben ik fulltime ergens gaan werken. En toen heb ik in de avonduren heb ik de universiteit gedaan. Nou ja, daarna ga je bij een advocatenkantoor werken. En dan is het eigenlijk een soort van werk-leertraject van 3 jaar. Dus dan ga je en de opleiding doen tot advocaat. En dat is dan in combinatie met de praktijkervaring. Ja, studie en gewoon je dossiers behandelen of meewerken in dossiers van andere advocaten. Ja, en ik heb daarna dan nog de specialisatieopleiding echt gericht op letselschade gedaan. En daarna was ik eindelijk klaar met alle studies. Natuurlijk moet je het allemaal nog wel bijhouden, je kennis. Maar ja, zo gaat dat.
En hoeveel jaar heeft dit geduurd ongeveer?
Als je vanaf de HBO rekent. HBO is 4 jaar. Universiteit 3. Advocaat ook 3. En dan nog 1 jaar specialisatie. Dus het zijn echt wel wat, ja. Wat jaartjes in gaan zitten.
En nu ben je advocaat officieel. En nu moet je alsnog studiepunten halen?
Ja, je moet gewoon zorgen dat je je kennis natuurlijk up-to-date houdt. Dus ja, dat is gewoon, dat geldt voor iedere advocaat. Je moet gewoon zoveel studiepunten per jaar halen door het volgen van opleidingen.
Ja, een druk leven.
Ja.
En daarnaast ben je ook nog moeder van 2 kinderen. Is het een beetje te combineren allemaal?
Ja, ik vind eigenlijk van wel. Tuurlijk, soms is het echt wel pittig. Vooral als ze opeens ziek zijn of slecht slapen. Maar ja, voor de rest vind ik het wel gewoon een hele leuke combinatie.
En waarom ben je specifiek letselschadeadvocaat geworden?
Nou, ik wist wel al vrij snel dat ik advocaat of rechter, dat ik iets met rechten wilde doen. Ja, ik heb gewoon een sterke rechtvaardigingsgevoel. Dus ik wist dat ik mensen wilde helpen. Nou ja, toen ik jonger was, ja, had ik zelf ook nog nooit van letselschade gehoord. Dus dat kwam toen nog niet echt in je op. Maar ja, hoe verder je natuurlijk komt, hoe meer rechtsgebieden je leert kennen. En toen merkte ik gewoon dat letselschade perfect daarvoor is. Je kan echt mensen helpen.
Ja, dankjewel. En dan nog natuurlijk de laatste vraag. Eigenlijk iedereen wil dit wel weten. Wat heb je onder je toga aan?
Gewoon mijn normale kleren.
Dan gaan we beginnen. Het is midden oktober. Een dag zoals er zoveel zijn. Het is niet warm, ook niet koud. Het waait een beetje en de lucht is grijsblauwig. De eerste blaadjes zijn al van de bomen gevallen, maar het grootste gedeelte hangt nog. Het is herfst. Een doodnormale herfstdag, als Piet met goede zin naar zijn werk vertrekt. Gewoon een doodnormale dag. Maar zo gaat dat met ongelukjes. Die gebeuren meestal op de meest normale dagen. Zo ook bij Piet. Anouk, kun je ons vertellen wat er gebeurd is met Piet?
Piet die was gewoon aan het werk. Op dat moment had hij een afspraak met een klant. Dus ze stonden eigenlijk buiten nog bij, ja, in de buurt van de auto van de klant stonden ze nog te praten. En toen reed een collega uit het bedrijfspand naar achteren. En die heeft gewoon Piet helemaal niet gezien. En ja, die reed zo over hem heen. Toen is hij gevallen en toen is die collega ook nog een gedeelte over zijn been gereden.
En je zegt hij is aangereden door een collega. En die collega, waar reed hij op?
Op een heftruck.
En hoe kan zoiets gebeuren?
Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Kijk, hij kwam met best wel een behoorlijke snelheid naar buiten gereden. Ja, hij heeft gewoon niet goed gekeken. Hij had waarschijnlijk gewoon verwacht dat daar niemand zou lopen. Ja, en daar stond toch wel Piet.
Ja, dus het is een ongelukje.
Ja.
Een heftig ongelukje. Waaraan was Piet gewond?
Aan zijn been. Echt, zijn been die lag helemaal in puin.
En waren daar andere mensen bij aanwezig die het gezien hebben?
Ja, die klant stond er nog wel. Gelukkig is die er wel gewoon goed van afgekomen. Ja, en Piet schreeuwde het natuurlijk uit. Dus degene die op de heftruck zat, die kwam er gelijk af. En mensen die ook binnen aan het werk waren, renden ook gelijk naar buiten. Toen hebben ze ook gelijk de ambulance gebeld. Want het was wel duidelijk dat dit echt niet goed was. En toen is de ambulance ter plaatse gekomen om Piet naar het ziekenhuis te brengen.
Toen Piet uit het ziekenhuis mocht vertrekken, kon hij onmogelijk terug naar zijn eigen huis, gezien hij vrijwel niet zelf kon. Zijn ex-vrouw bood hem aan tijdelijk bij haar te komen wonen, zodat zij hem kon verzorgen. Een liefdevolle daad. Maar het zegt ook wel iets over Piet. Niet iedereen zou namelijk zomaar zijn ex-partner terug in huis halen. Piet staat bekend als een hele lieve man. Een hele lieve man met een hart voor de zaak. Een hart zo groot dat hij zijn werkgever eigenlijk niet aansprakelijk wilde stellen. Helaas was zijn letsel zo ernstig dat hij niet anders kon dan hulp zoeken.
Waarom wilde Piet geen hulp zoeken?
Ja, het was niet zozeer dat hij geen hulp wilde zoeken, want uiteindelijk samen met zijn ex-vrouw heeft hij wel contact met mij opgenomen. Het was alleen meer toen ik vertelde van hoe het er dan uit zou zien, dus dat ik zijn werkgever aansprakelijk moest stellen, dat hij daar toch wel veel moeite mee had. Hij was pas een jaartje ongeveer daar aan het werk. Hij had al jaren bij een ander bedrijf gewerkt, maar dit bedrijf leek hem heel leuk, dus hij was overgestapt. Het was niet een supergroot bedrijf en hij had gewoon een goede band met zijn werkgever. Ja, dus hij vond het heel spannend om zijn werkgever aansprakelijk te stellen. Hij zegt, ja, ik weet gewoon niet hoe ze daarop gaan reageren. En voor hetzelfde geld ben ik dan gelijk mijn baan kwijt.
En is dat iets wat vaker gebeurt bij cliënten? Dat ze eigenlijk iemand niet aansprakelijk durven te stellen of willen stellen?
Ja, dat zie ik zeker wel vaker. Vooral in zaken waarin het gaat inderdaad om een bedrijfsongeluk. Maar ook ja, als je iemand aansprakelijk moet stellen die je gewoon kent, dan hebben mensen daar ook gewoon moeite mee. Ze weten gewoon niet hoe de ander daarop gaat reageren. En daarom vinden ze dat spannend.
En is dat spannend? Want het is iets anders als aangifte tegen iemand doen.
Het is zeker iets anders dan aangifte doen, inderdaad. Alleen, ja, kijk, je moet je voorstellen, heel veel mensen hebben gewoon geen idee hoe heel zo'n aansprakelijkheidszaak, zo'n letselzaak, hoe dat allemaal loopt. Maar ook niet degene die het heeft veroorzaakt. Dus om dan zo'n brief te krijgen, ja, sommigen die kunnen dat helemaal begrijpen en die hebben daar ook geen moeite mee. Die sturen het gewoon door aan de verzekeraar. Ja, en sommigen zien het wel als een aanval en reageren daardoor toch anders. Dus die angst kan ik wel een beetje begrijpen. Kijk, het is geen aanval, absoluut niet. Alleen, ja, je weet gewoon niet hoe die ander gaat reageren.
Nee, precies. Dus het is een beetje angst voor het onbekende.
Ja.
Ja. En in dit geval, hè, hoe was Piet eronder? Hoe was de schade?
Nou, de schade was echt wel heel ernstig. Ik kwam dan op gesprek in de woning van zijn ex-vrouw. Er stond een bed midden in de woonkamer, zo'n ziekenhuisbed. En nou ja, zijn been die was dan omhoog, allemaal een hele ijzeren stellage. Je zat er omheen. Het was en van binnen helemaal vastgezet, maar ook van buiten om het helemaal goed weer te laten groeien, zeg maar. Aan elkaar te laten groeien. Dus het was echt wel heel heftig. En ik heb toen ook aan Piet gevraagd. Ik zeg, maar ja, wat hebben ze dan in het ziekenhuis gezegd? Kijk, ik kan me voorstellen met zo ernstig letsel dat de kans ook groot is dat het toch blijvend is. Dat het niet volledig herstelt. Ja, en toen gaf hij ook aan van ja, ze hebben echt in het ziekenhuis aangegeven dat ze niet weten in welke mate het gaat herstellen. En dat ik er wel rekening mee moet houden dat ik echt wel beperkingen zal hebben de rest van mijn leven.
Maakt dat zo'n zaak nog ingewikkelder?
In principe maakt het de zaak niet ingewikkelder. Alleen ik heb wel daardoor tegen Piet gezegd dat hij wel echt goed moet nadenken of dat hij dan ja, toch niet de stap wil nemen om zijn werkgever aansprakelijk te stellen. Want uiteindelijk zit jij met die schade. Want ook, ik zeg, voor hetzelfde geld kan je niet meer bij deze werkgever werken. Ja, dan lig je er straks uit na 2 jaar. Ik zeg, ja, jij zit dan wel met die schade. En je werkgever is er voor verzekerd. Ja.
Dus uiteindelijk heeft hij besloten dat wel te doen.
Ja, ja, klopt.
En hoe heeft dat uitgepakt?
Nou, zijn werkgever heeft eigenlijk wel gewoon goed opgepakt. En die vonden het ook heel erg wat er was gebeurd. Dus die hebben het gewoon netjes doorgestuurd naar de verzekeraar. Nou ja, en zodra de verzekeraar dan weet wat er is gebeurd en ze een oordeel kunnen vellen over de aansprakelijkheid, zeg maar. Ja, dan ligt het vanaf dat moment ook gewoon bij de verzekeraar. Kijk, tuurlijk voor de werkgever is het wel van belang in hoeverre Piet weer aan het werk kan. Maar voor heel de financiële kwestie, zeg maar, ja, dat ligt gewoon bij de verzekeraar. Dus de werkgever staat daar dan ook volledig buiten.
Ja. En werkt Piet daar nog?
Ja, Piet werkt er nog. Piet, die vrij drukke man, zeg maar, die niet stil kan zitten. Dus die heeft echt alles op alles gezet om daar weer aan het werk te gaan. Maar ja, hij liep wel constant overal tegenaan. En op een gegeven moment hebben we ook een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Dat is gewoon iemand die dan met hem mee gaat kijken van, ja, kunnen we misschien nog wat aanpassen op de werkvloer? Of ja, wat is handig zodat hij het beste vol kan houden? En we hebben toen echt wel de conclusie getrokken dat het, ja, de vraag is of dat hij dit de rest van zijn leven vol kan houden bij dit bedrijf. Maar ja, hij vond het zo leuk. Dus hij wilde per se daar blijven.
Ja. Wat natuurlijk de prijs is, denk ik. Een goede instelling.
Ja, zeker.
Maar dit ongeluk heeft dus wel waarschijnlijk voor de rest van zijn leven impact.
Ja. 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 Nee, op een gegeven moment, kijk, in het begin weet je dat natuurlijk niet, maar op een gegeven moment worden er allerlei onderzoeken gedaan. Wordt er ook een onafhankelijke medische deskundige ingeschakeld. Ja, en daaruit bleek ook wel van, hij blijft de rest van zijn leven klachten houden. En hij heeft zelfs nog kans dat het op een gegeven moment weer erger wordt.
Ja.
Dus dat staat vast, zeg maar, dat hij nooit meer het been zo kan gebruiken als dat hij voor het ongeluk deed.
Ja, en oké, dan heb je dus allerlei verschillende punten eigenlijk waar een soort beoordeling op moet komen. Hoe ben je uiteindelijk tot een vergoeding gekomen?
Ja, eigenlijk hou je gewoon vanaf het begin af aan, hou je gewoon de schade bij. Dus hij had bijvoorbeeld minder inkomen omdat hij geen overuren meer kan maken. En nou ja, dat gaat hij ook nooit meer maken. Dus dat was een post. Maar hij had ook allerlei medische behandelingen, hulp in het huishouden, hulp bij de tuin, noem allemaal maar op. En eigenlijk hou je dat gewoon constant bij tot aan het einde van de zaak. En iedere keer vraag je tussentijds aan de verzekeraar om een bedrag over te maken. Een voorschot noemen ze dat. Zodat die kosten gedekt zijn. En als dan op een gegeven moment blijkt wat echt, ja, de medische situatie richting de toekomst is. En wij hebben dan nog even iets langer gewacht omdat we wilden weten of dat hij echt bij deze werkgever wilde blijven of niet. Ja, dan gaan we alle schadeposten ook richting de toekomst gaan we uitrekenen. Dus het gemist inkomen, zeg maar, de overuren ook richting de toekomst. Ja. De medische kosten richting de toekomst. En dat ga je dan allemaal bij elkaar optellen.
En hoe is de zaak geëindigd?
Ja, de zaak is geëindigd inderdaad gewoon met een ja, we hebben dan onderhandeld over dat bedrag. Want je krijgt dan bijvoorbeeld wel een discussie van, ja, maar op een gegeven moment had hij misschien ook geen overuren meer gemaakt.
Ja.
Dus daar ga je dan over onderhandelen. En daar is gewoon een bedrag uitgekomen waar Piet echt heel tevreden mee was. En dat hij het ook gewoon af kon sluiten. Want hij vond het ook gewoon fijn dat op een gegeven moment gewoon een punt achter de zaak te zetten.
Ja, dat snap ik ook.
De schade van Piet bestaat uit medische kosten, zoals het eigen risico. Maar ook de behandelingen bij de fysiotherapeut, podotherapeut, chiropractor en pedicure. Daarnaast moest hij hulp inschakelen in het huishouden en voor de tuin. Want zijn enkel en been zullen helaas nooit meer herstellen. Het is hem wel gelukt om weer aan het werk te gaan, maar niet de uren die hij normaal werkt. Dit betekent dat hij inkomen mist. Uiteindelijk is de schade voor een paar ton geregeld. En Anouk, als je de luisteraars nu op basis van deze zaak één tip mag geven, wat zou je ze dan adviseren?
Het belangrijkste wat we uit deze zaak kunnen halen is van, zie een aansprakelijkstelling niet als een aanval. Heb je gewoon echt schade en ga je financieel in de knoop komen? Ja, ga dan ook gewoon over en maak er gewoon werk van.
Je luisterde naar een aflevering van Het zal je maar overkomen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door De Podcast, Lef Letselschade en Potato Dordrecht. De zaken zijn anoniem, daarom gebruikten we andere namen.